Studios. Tiny Studio. Inter Deos ambulamos. Ars este fidere eos.
We lopen tussen de goden. Het is een kunst om ze te zien.
Gegroet, beste luisteraar, en welkom bij een nieuwe aflevering. Ik ben Jure Smits, jullie host, en uiteraard doe ik de aflevering niet alleen. Ik doe dat deze keer met niemand minder als Lize Maus. Dag Lize.
Hallo, dag Jure.
Hoe gaat het met jou?
Goed hoor.
Jij bent hier vandaag, vertel eens een beetje over jezelf, want de luisteraars kennen je natuurlijk nog niet.
Nee, inderdaad. Ik ben dus, zoals je zegt, Lize, en ik studeer, net als jij, voor leerkracht secundair onderwijs voor geschiedenis, en... Ja. Ook voor Engels, dus daar zijn we een beetje een andere kant op gegaan. Maar
je
daarnaast...
Doet dat, je doet dat op KDG? En
op KDG, inderdaad. Okay, en ja. Niet op app. Mijn excuses daarvoor. Daarnaast ben ik ook wel bezig met muziek. Ik speel namelijk basgitaar, ik zing in een koor en ik zing ook in een band. Dus ik ben er wel mee bezig.
Daarnaast heb jij ook nog iemand extra meegenomen, want we zijn met geen twee, maar we zijn met geen drieën.
Inderdaad. Ik heb mijn lief meegebracht, die zeer veel zelfkennis heeft over... zelfkennis heeft ontwikkeld over de Noorse goden. En dat is nu één van de onderwerpen waar wij het vandaag over gaan hebben, hier.
Ja, tuurlijk. Want de aflevering heet... Hoe heet hij? Nabor, jij bent onze derde gast. Hoe heet de aflevering?
Guder versus Deos.
Inderdaad. Maar wat zou nu juist de puzzel zijn achter die titel?
De puzzel achter die naam? Ik vermoed, aangezien we het over de goden gaan hebben vandaag, dat de namen zijn van de goden in de taal waarin de personen die goden aanbeden hebben, ze zouden genoemd hebben.
Perfect. Je ziet, dat is een leerkrachtgeschiedenis in Spain natuurlijk. Perfect. Het is inderdaad. We gaan... Deze aflevering, de Noorse goden versus de Romeinse goden.
Inderdaad.
Vergelijken.
Ja.
Nu, de opbouw van de podcast is hetzelfde als vorige aflevering. We gaan dus de ene kant vergelijken tegenover de andere kant. Lize, jij hebt de Romeinse goden gaan bestuderen.
Klopt.
Ik ben de Noorse goden gaan bestuderen. En die gaan we dus naar het einde van de aflevering eerder gaan we die tegen elkaar opzetten en zien wie dat er eigenlijk zou winnen in de strijd. Klinkt spannend.
Klinkt zeer spannend. Ik ben er heel erg klaar voor.
Ja, zijn jullie er alle twee klaar voor?
Ja.
Ja?
Ja, 100%.
Oké, dan moeten we de magische zin zeggen natuurlijk.
Inderdaad.
Welkom bij Vroeger was het beter. Samen met u gaan wij op reis door de tijd. Een waar avontuur om een globalere geschiedenis te gaan onderzoeken. Dit allemaal om te ontdekken of het vroeger echt beter was.
Jure, zoals aangekondigd, ga jij over de Noorse goden ons meer vertellen? Ik ben super benieuwd. En ik heb al meteen een vraag eigenlijk voor u. Waar komen die goden vandaan? Wie zijn die goden eigenlijk? Want...
Wel, dat is eigenlijk heel interessant. Want als we aan Noorse goden denken, aan wie denken we dan? Aan welk volk denken we meestal?
Ik zou vermoeden de Vikingen.
De Vikingen, ja. Perfect. En dat is ook een heel logische redenering dat we maken, want... De Vikingen waren uitgerekend de personen die die Noorse goden gingen adoreren, eigenlijk.
Ja.
Maar ik ben nu wat op zoek gegaan naar wat informatie. Nu, die mythologie die is veel, veel ouder dan we eigenlijk denken. Want we moeten eigenlijk altijd gaan terugvoeren naar de Germanen. En de Germanen, ja, dan spreken we over de periode waar jij het even over gaat vertellen.
Inderdaad.
Die Germanen die zaten in het noorden van Europa. Die bleven qua cultuur... vrijwel onaangeroerd. Hè. De Romeinen die gingen daar niet echt... Die gingen daar wel binnen proberen te vallen. Die hadden wel wat cultuur overdacht. Maar die mythologieën die er binnen die Germaanse culturen heersten, die bleven wel bewaard. En we kunnen eigenlijk stellen dat die Noorse mythologie is voortgevloeid uit die Germaanse mythologie. En uit die Germaanse mythologie zitten we dan in Noord-Europa, het Romeinse Rijk. En dan gaan we eigenlijk direct daarna door naar Duitsland. Duitsland, we zitten in die lage landen, dus de lage landen. Ook in Nederland is die Noorse mythologie echt wel verder gevloeid. Vanuit die lage landen naar de Scandinavische landen. En bij de Scandinavische landen zitten we dan bij de Vikingen. En de Vikingen die gaan het dan op hun beurt weer naar Schotland brengen, naar Ierland, naar Noord-Engeland dus eigenlijk. Omdat zij, ja, zij gingen daar naartoe. Om onder andere, ja, in de 8e eeuw, want als we dan over Vikingen spreken, dat is het dan echt volk die de Noorse mythologie tot het uiterste hebben gedreven. Dan zitten we rond de 8e eeuw, dat die eigenlijk in Engeland, ja, hun rooftochten gingen doen, in kerken en ja, noem maar op. Dat is echt de ruige periode die we van de Vikingen kennen. En dat gaat rond 1100 gaan die zo wat weggeëpt zijn, die Vikingen. Maar die Noorse mythologie is wel voortgevloeid. Hè? Dus buiten die Vikingen om, is die Noorse mythologie wel verder gegaan. Nu, als we over Vikingen spreken, dan spreken we ook over koude Scandinavische landen. Hè? Want we proberen een beetje context te geven. Heel koude Scandinavische landen. Dan spreken we over Finland, Denemarken, Noorwegen, noem maar op. En we zien ze meestal als een ruig volk met grote, vettige baarden en met onverschrokken karakters, brutaal. Noem maar op, hè. Maar eigenlijk was het ook gewoon een volk die moest eten en leven van landbouw, van visvangst, van het fokken van dieren enzovoort. Maar al bovenal hadden ze ook een eigen cultuurtje. En in dat eigen cultuurtje moeten wij gaan zien, hun dorpjes, ze hebben echt van die dorpjes, specifieke bouw van huizen, en meestal zo die, ja, die kenmerkende, ja,
hutjes,
ja, hutjes zo. Omgekeerde boten, precies, ja. Zo, ja. Nu, familie en clan was ook immens belangrijk in die cultuur, want ze gingen bijvoorbeeld politieke bruiloften organiseren om tussen clans door een verbond te smeden. Ze gingen bijvoorbeeld ook, als er een geschil was, een ruzie tussen twee clans, gingen ze dat uitvechten. Dat moest uitgevochten worden, want dat waren natuurlijk Vikingen. Dus een deel van het brutale karakter zit er wel in. Maar ja, we moeten het nuanceren, ja, zal ik maar zeggen. En ook heel toffe dingen die ik natuurlijk vond. Vikingen, dat waren ook een van de eerste, met nuancering, die tattoos zetten. Ja, die hadden over heel hun lichaam bijna tattoos. Die aten ook de eerste drugs om in een bepaalde roes te komen. Ja, het is
dat
echt
past dan ook wel een beetje bij dat ruig imago, natuurlijk.
Ja, ah, ja. En misschien wel logisch dat we dat ook wel, dat we dat wel zo vinden, dat die ruig zijn. Ja, dus die drugs die gingen ze pakken voor in de strijd een goede strijd te kunnen leveren. Ze waren ook groot fan van bier. En een lokale specialiteit, honingwijn. Dat was
dat
iets typisch voor de Vikingen. Dat
niet
ze
slecht.
Heel, ja, dat klinkt inderdaad niet slecht.
Lekker zoet.
Al bovenal waren zij ook gewoon reizigers en avonturiers. Maar ja, daarnaast ook vechtjassen. En allerbelangrijkst voor deze aflevering is dat ze eigenlijk een eigen religie hadden. Dus die Noorse mythologie. En ze gingen, zoals ik daarnet al zei, onverklaarbare natuurverschijnselen proberen te verklaren. De god van de donder, Thor, die zou dan bliksem en donder gaan uitvoeren, zal ik maar zeggen.
Goed, Jure, je hebt nu al een super interessante uitleg gegeven over de Vikingen in het algemeen. Maar heb je ook zo wat algemene informatie over de goden zelf? Over die mythologie, over die godsdienst?
Ja, 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 ja. Dus, denk algemene informatie, daar reken ik dan bij. Het zijn meerdere goden. Dus het is echt wel, ja, een hele hoop goden, ja, die dat we onmogelijk allemaal kunnen aanraken, deze aflevering. Het is echt heel veel goden. En ja, onder historici, Lysia zal waarschijnlijk wel weten naar waar ik naartoe wil gaan.
Ja.
Maar onder historici noemen we dat dus polytheïsme. En polytheïsme is eigenlijk een heel moeilijk woord om te zeggen dat ze in meerdere goden geloofden.
Inderdaad, ja.
Nu, ze hadden echt een wereld uitgedacht. Een gigantische wereld, meerdere werelden zelfs, over reuzen, gigantische monsters, zoals bijvoorbeeld een gigantische slang die erin komt, Jormungand. Goden met onmetelijke krachten, echt. Ze hebben alles uitgedacht. En wat ook wel interessant is, ze hebben het zo uitgedacht dat eigenlijk de mens, dus de gewone mensen zoals wij, in hun verhaal passen. En dat is wel heel tof, want je krijgt zo een soort realistisch beeld dat ze proberen te maken. Maar wel heel tof om te weten wel. Nu, goden die waren ook in menselijke vorm. He, dus het waren geen Het waren wel sterke vechtjassen of sterke... Ja.
Misschien niet zo superrealistisch, maar nee, wel menselijke...
Niet zo superrealistische menselijke vormen, maar ze waren sterk. Maar ze hadden wel een menselijke vorm. Ja. Het waren mensen van vlees en bloed. Elke god had zijn eigen kracht. Tussen haakjes natuurkracht. Ze hadden hun eigen wapens, maar ook hun eigen persoonlijkheidstrekken. Ze hadden ieder, zoals wij dat ook hebben, hun goede en hun slechte punten. En dat wordt duidelijk vertolkt in die verhalen. Als we echt qua uiterlijk gaan zien, dan zien we dat ze zeer groot, zeer sterk en niet allemaal zo zijn zoals in het Marvel-universum.
Zeg, en waren er dan ook vrouwelijke goden bij de... Worden die ook zo sterk en groot afgebeeld? Of?
Ja. Dus er waren ook vrouwelijke goden. Bijvoorbeeld Freya, dat was ook een van de belangrijkste goden die er in die werelden vertoefde. Die was ook echt... dat was ook een god. Dus er waren echt een aantal vrouwelijke goden. Of dat die even sterk werden afgebeeld met gigantische spieren enzovoort als de mannen, dat weet ik niet. Maar die gaan wel binnenin een hele grote kracht hebben bewaard, denk ik.
Oké, ja.
Ja.
Dus die waren ook wel belangrijk?
Die waren zeker belangrijk. Okay. Heel belangrijk, ja.
Oké. Natuurlijk, die goden komen ergens vandaan. Is daar een oorsprongsverhaal dat de mensen toen bedacht hebben in hun hele universum van goden?
Ze hebben inderdaad een oorsprongsverhaal gemaakt. In veel mythische verhalen maken ze dus een oorsprongsverhaal over hoe de goden hun werelden gaan hebben gemaakt. En dat hebben ze in de Noorse mythologie niet anders gedaan. Ik vertel het verhaal.
Ik ben benieuwd.
Het Noorse scheppingsverhaal. Voor alle mensenheugenis, bij het prille startpunt van de tijd, waren er maar twee werelden. In het noorden het koude en ijzige Niflheim. In het zuiden Muspelheim, een plek vol vuur, verderf en vergif. Tussen deze werelden, een kloof, oneindig diep. Je kon oneindig diep in die kloof zien. Nu, de hitte van Muspelheim nam de overhand op het koude Niflheim. En het ijs daar begon mondjesmaat te smelten. Uit dit gesmolten ijs ontstonden de reus Ymir en een ijslikkende koe, Audumla. Ymir was een bron van leven. Uit zijn zweet ontstonden onder andere twee reuzen. Op zijn benen groeiden twee andere reuzen. Dus we konden stellen dat Ymir zo de voorvader werd van alle ijsreuzen. Door de ijslikkende koe ontstond een nieuwe reus op zijn beurt. Deze reus kreeg dan weer een zoon, Bor. Die Bor die nam dan de reuzin Bestla tot zijn vrouw en brachten een legendarisch godengeslacht voort. Dat godengeslacht met drie kinderen, Vili, Ve en de almachtige Odin. Dat waren de eerste goden die ontstaan waren. Nu, die drie broers die hebben Ymir vermoord. Die gingen die vermoorden en die maakten van zijn vlees land, van zijn bloed oceanen, van zijn schedel de lucht. Zijn hersenen werden wolken. Geesters van Muspelheim werden gebruikt als sterren. De reuzen, Not en Dagger, dag en nacht ook wel, werden ingeschakeld om elkaar te achtervolgen, elk 24 uur. De eerste mens, vraag je ze al af, die ontstonden uit boomstammen in Midgard. Een plek gemaakt uit de wenkbrauw van Ymir. De goden vertoefden hemelshoog, boven Midgard. Enkel via een regenboogbrug kan je er graag in het land, genaamd Asgard. En dan komen we ook tot de conclusie dat niet enkel Midgard en Asgard zijn ontstaan door die drie goden. Dus die drie goden hebben die Midgard en Asgard laten ontstaan of gemaakt uit het vlees en het lichaam van die dode Ymir, ijsreus. Maar daarnaast hebben ze ook zeven andere werelden gecreëerd. Dus in totaal hebben we 9 werelden rond 1 grote boom, de Yggdrasil. Dat moet ik nog even erbij vermelden.
Wauw, Jure, wat een verhaal.
Ja, inderdaad. Het is wel heftig, hè?
Ja, ik vind het, maar het was prachtig. Ik vond het echt een mooi verhaal, mooi ontstaan. Nu, we weten ongeveer in welke context we die goden moeten plaatsen. We weten nu al hoe ze ontstaan zijn. Maar hoe kwam dat eigenlijk binnen in het alledaagse leven van die vikingen, Noormannen? Hoe kunnen we dat politiek, maar ook cultureel...
Het politiek-culturele verhaal erachter eigenlijk. Ja,
inderdaad.
Ja, bijvoorbeeld de dood, dat was iets heel specifiek bij de vikingen. De dood was echt iets... Als wij doodgaan, om eventjes te zeggen, als wij doodgaan, dat is het... als je slechte daden hebt geleverd, dan ga je naar de hel. Als je goede daden hebt geleverd, dan ga je naar de hemel. Hè. Ja. Dat was bij de Vignje ongeveer.
Ongeveer.
Ik nuanceer het. Als je bijvoorbeeld gesneuveld was in de strijd, dan ging je naar Valhalla, naar de natuurlijke dood. Hè. Ging daar naartoe als je dus echt in de strijd een strijd had geleverd en je was verloren en je was erin gesneuveld. Hè. Het was een eervolle dood. Dan ging je naar Valhalla, naar de hemel van de Vikingen, zal ik maar zeggen.
Ja.
Als je een natuurlijke dood was gestorven, onder de Vikingen ook wel de saaie dood, dan ging je naar hel. En dan kunnen we ook wel parallel brengen met de Griekse mythe of bijvoorbeeld met de christelijke mythe natuurlijk, hè, naar de hel. De hel was ja, vrijwel hetzelfde principe als hel die dat wij kennen. Het was een verdoemde plek waar iedereen naartoe ging die er eigenlijk niet wou zijn.
Oké, okay, en daar ging je dan ook al naartoe, ook al had je een goed leven geleid, je ging natuurlijk ja. dood, dus je ging naar de
ja.
hel.
Als je gewoon van ouderdom stierf, dan ging je naar de hel.
Oké. Okay.
Dat was de saaie dood, ja.
Dat is een groot verschil met wat wij
ja.
geloven.
Ja, exact.
Wow.
Zo, ja, en zo ging het. Ik zocht het op en ik las het en ik dacht, ja, dat zie je terecht iets voor de Vikingen. Bijvoorbeeld vereringen. Deden ze ook wel door op bepaalde manieren. Bijvoorbeeld beelden gingen ze vereren. Er waren mensenoffers, ook wel dierenoffers, dat gingen ze ook doen. Tempels met priesters, die waren er ook. En ook bijvoorbeeld heilige plaatsen, dat is een heilige plaats natuurlijk, was nodig om die te gaan vereren. Dus ja, er waren wel een aantal zo belangrijke plekjes om die goden te gaan vereren. Nu, wat ook wel interessant is, dat kan ik ook misschien wel rekenen bij het politieke en het culturele kader van de Noorse goden, is dat eigenlijk al de verhalen die we nu kennen, geschreven zijn door christelijke schrijvers.
Aha.
En dat is wel, ja, als je erover nadenkt, die godenverhalen toen bij de Vikingen, die werden mondeling doorgegeven, die zijn dan binnengevallen in Engeland. En in Engeland zaten natuurlijk veel christelijke ja, monniken, en noem maar op, die boeken overschreven, noem maar op. En die gingen die verhalen echt opschrijven. Dus eigenlijk door de christelijke kunnen we de verhalen terug hervertellen die de Vikingen aan ons mondelingen hebben doorverteld. Namor.
Mag ik daar even iets op zeggen?
Ja, tuurlijk.
Weet je waarom dat is?
Nee.
Dat is eigenlijk omdat de Vikingen die hadden geen nood om dingen op te schrijven. Die spraken tegen elkaar, dus dat ging mond aan mond.
Och.
En op het moment dat het Vikingvolk uitstierf, of dat het stopte, dat het gedaan was, zaten ze er wel mee in Schotland en in Ierland en de monniken hebben dat dan neergeschreven.
Oké.
Ja.
Interessant. Ja. Ik leer hier zelf ook nog iets bij. Ik heb hier onderzoek gedaan, ik leer nog dingen bij. Oké, top. Ja, dankjewel.
Ja, Jure, je vertelde mij er straks dat je ook een verhaal had voorbereid. Daar ben ik natuurlijk ook super benieuwd naar.
Ik heb zeker een verhaal voorbereid. En ik ben eigenlijk heel... Ja, ik ben heel blij dat ik het mag en kan vertellen. Want ik heb nu daarnet het oorsprongsverhaal verteld.
Ja, klopt.
Daar waar alles begint in de Noorse mythologie. Maar ik zou graag ook het verhaal vertellen waar alles eindigt.
Het einde van de wereld, zo'n beetje.
Het einde van de wereld, tussen haakjes, werelden.
Alle werelden.
Waar alles stopt en alles in een leegte valt.
Oké, ik ben...
Zijn jullie er klaar voor?
Heel lang.
Lize en Nabor.
Ja, volledig.
Ja? Oké, hier gaan we. Nu, voor ik het eerst vertel, is er wat handige achtergrondinformatie. Het verhaal dat ik nu vertel heet Ragnarok. En Ragnarok is het eindverhaal van alle goden. Nu, wat handige achtergrondinformatie van dat Ragnarok-verhaal is dat het verhaal start met een hevige winter, de Fimbulwinter. En de Fimbulwinter, dat is een winter waar geen warmte meer is, mensen honger lijden, iedereen is kwaad. Een winter die nooit eindigt. Zon en maan verdwijnen en de duisternis start over al die 9 werelden. Dus dat is een winter, Lize en Nabor, om nooit te willen. Hè? Naast die winter waren er ook aardbevingen die de laatste bewoonbare plekken allemaal vernietigen. Dus vrijwel veel mensen in dat verhaal zijn al gestorven enzovoort. En daarnaast zijn er ook nog eens overstromingen, waardoor dat de zeespiegel stijgt en onder andere de grote slang die onder water leeft, Jormungand, onder het water door kan reizen naar de plek waar het allemaal zal gebeuren. Eventjes achtergrondinformatie. Nu begin ik er echt aan. Een ijzige wind. Een krakend dek. De wereld flitst voorbij. Het was de god Loki die met zijn schip Naglfar op oorlogspad was naar het hemelse rijk Asgard. Met een bende ijsreuzen op het dek. Toen Midgard overstroomd was, zag Loki de sluwe de kans schoon om zijn medegoden te verraden. En op een razend tempo ging zijn schip vooruit in het overstroomde gebied om het godenrijk te doen vallen. Tegelijkertijd liep Fenrir, de legendaarse wolf van Loki, op vaste grond en verslond alles en iedereen op zijn pad. Vanaf dit ogenblik stond de godenwereld op stelte. Iedereen maakte zich klaar voor een strijd en het zou niet lang duren voor het einde. Op andere plekken barstte dan weer de hemel open. Een leger van duizenden vuurreuzen uit Muspelheim daalde hieruit neer. Ook zij zetten hun mars naar Asgard. Iedereen was aangekomen in Asgard. Stilte voor de storm. Men geeft het startsein. Een mythisch gevecht barst los. Goden, monsters, reuzen. De goden van Asgard tegen Loki, de ijs en de vuren. Ook Odin, de alvader, die startte de aanval tegen de angstaanjagende wolf Fenrir, maar werd na een kort gevecht opgesloten. Het gevecht ging zo nog een tijd door tot het onvermijdelijke. De grond hield de gevechten niet langer meer. De aarde stortte neer in zee en alles verviel in een leegte, in een zwart gat. Geen werelden meer. Misschien kwam er wel een wedergeboorte.
Amai, Jure, het einde van de wereld.
Jazeker.
Maar voorlopig is dat nog niet gebeurd.
Het is toch niet gebeurd, dus... alle geluk. Het kan misschien nog komen.
We gaan hard vast dat dat niet gebeurt. Dus we hebben nog steeds een heden vandaag de dag. Ja. Maar zien we daar die Noorse mythologie nog in terugkomen?
In het hedendaagse beeld.
In het hedendaagse leven?
Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat het er eigenlijk nu meer dan ooit is.
Oké. Okay.
Noorse mythologie. Allee, om nog maar te zeggen, bijvoorbeeld in Marvel, Thor. De film Thor Ragnarok kan ik misschien wel aanraden. Bijvoorbeeld de game God of War, Ragnarok. En de vorige is ook die overlaatst is uitgekomen. Ragnarok is overlaatst uitgekomen.
Ja, ik zal u zelfs beter zeggen, al mijn kennis... Ik had geen kennis, tot ik die game speelde. En dan had ik zoiets van, oké, maar nu moet ik alles weten.
Ja.
Maar ik beloof dat we niet gesponsord worden. Ja.
Maar dat is wel echt inderdaad een heel interessante bron om... Zeker als je een gamer bent, kan ik wel aanraden. Ragnarok, de serie, ook heel goed. Ben ze beginnen kijken. Ja? Bijvoorbeeld de serie Vikings, ook heel knap. Noem maar op, AC Valhalla, Assassin's Creed. Ja. De Valhalla-game, ook over Vikings, wordt ook de Noorse god. Dat wordt daar ook in besproken. Allee, ik kan de lijst door laten gaan. Hè. Het is echt wel overal deze dagen precies.
Ja.
Als je naar zoekt, zal ik maar zeggen. Hè. Nu, daarnaast ook... Als we echt over hedendaags gaan kijken, de namen van de dagen, maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, die komen vrijwel ook wel allemaal van die Noorse goden. Dat komt uit dat verhaal. Hè. Dus dat is misschien ook wel een tof hedendaags beetje dat we vandaag nog terugzien.
Wist je dat?
Jure, deze podcast zou deze podcast niet zijn als we op het einde van jouw verhaal geen wist je datjes zouden doen.
Ja, nee.
Dus... Ik ben zeer benieuwd naar jouw weetjes.
Ja. Ik ga er twee geven.
Oké. Okay.
En ik ga de derde aan Nabor geven. Omdat hij het mij daarnet heeft verteld, voor de opname, dat hij zelf ook nog een weetje heeft dat hij graag zou willen delen met iedereen.
Oh, ik ben benieuwd.
Dus ik ga er twee geven. Nummertje 1. De god Loki was eigenlijk een eerste verschijning van een fictief karakter dat geen gender had. Die zijn karakter die had de vaardigheid om van gender te kunnen veranderen. Dus eigenlijk woke... Avant la lettre.
Ja, Oké. Okay. Ja. Ja, dus de vikingen, allee, of de Noorse mythologie, is eigenlijk wel LGBTQ+
ja. approved. Eigenlijk, ja. Die waren zoveel eigenlijk... jaar voor datum is het zelfs al inderdaad woke.
Open-minded.
Open-minded, ja. Inderdaad. Ja, ja, ja. Tweede weetje. Wisten jullie dat Thor geen blonde, baardloze Australier was?
Wat?
Zoals in Marvel. Hè, zoals in de Marvel-films. Het was een roodkleurige, ruige figuur, een wilde baard, maar wel ook een stevig karakter waar je op kon vertrouwen.
Oké. Okay. Fijn.
Derde weetje. Nou, ben je er klaar voor? Ja.
Ja, ik ben er zeker klaar voor. Zijn jullie er klaar voor?
Ja, zeker. Oh,
dat
ja.
weet ik niet.
Ik denk dat dit het weetje is wat niet veel mensen weten. En dat is dat Thor en Loki... sorry, Marvel-fans, maar dat zijn geen broers.
Geen broers?
Nee, zeker niet.
Geen broers?
Okay. Ja, misschien in het opzicht halfbroer misschien mogelijk. Ja. Maar dat kom ik later nog op terug.
Hij is verbonden, denk ik, met Odin.
Hij is verbonden met Odin. Loki dan.
Ja, Loki, ja, Loki.
Maar
ja.
Oké. Okay. Want Thor, die vermoordt zelf een van de kinderen van Loki. En dat is Jormungand. Ja, ja. De wereldslang waar jij al over gepraat hebt, ja? Is het kind van Loki. En Thor vermoordt die tijdens Ragnarok.
Oké. Okay.
Dus als Ragnarok komt, zal Thor die vermoorden. En ik zeg zal.
Zal, ja, inderdaad.
Zal, goed. Het is inderdaad nog niet gebeurd.
Het is nog niet gebeurd. Ja, ja, nee, inderdaad. Het speelt zich in de toekomst af.
Want het bliksemt nog en Thor sterft in het gevecht.
Aha.
Spoiler alert.
Ja.
Sorry, mijn excuses. Dus
ze hebben echt aan alles gedacht, ja. Die vikingen. Ja.
Het is zo precies familie, zoals we nu kennen van de TV. De drama, het is er allemaal.
Ja, ja, inderdaad.
Hey, het is,
het zou zo uitgezonden kunnen worden op VTM.
Ja.
Klopt.
Ja.
Okay. Dat was altijd die mensen hadden mee toen.
Interessant, dankjewel, Nabor. Dan zijn we tot het einde gekomen van deel 1.
Deel 2. Deos.
Goed, we zijn aangekomen bij deel 2, Lize.
Ja.
En deel 2 is Deos, of ook wel Romeinse goden.
Klopt.
En ik denk dat ook wellicht interessant is om eens te bekijken.
Zeker, weten zeker.
Romeinse goden. Lize, vertel mij eens een keer. Romeinse goden, van waar kwamen ze? Van waar komen ze? Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen?
Oké, dat vertel ik u met plezier. Ja. Hier. Nu, voor ik over die Romeinse goden zelf begin, is het misschien wel eens handig dat ik ook de Romeinen zelf een beetje context geef. Ja. Een beetje in tijd en ruimte.
Voor de leek, wie zijn de Romeinen?
Inderdaad. Ja. Een beetje gaan situeren. Hè. Nu, we gaan eerst een aantal eeuwen terugkeren in de tijd. Want de Romeinen die leefden namelijk in de periode die wij vandaag de dag de klassieke oudheid noemen. Hè. En we stellen eigenlijk dat die periode begint rond het jaar 735 voor Christus. En we nemen dat als begindatum, omdat dat eigenlijk in de mythe dan de stichting is van de stad Rome door Romulus. En die periode die loopt tot aan 476 na Christus, met de val van het West-Romeinse Rijk. En daar ronden we eigenlijk de klassieke oudheid af. En daar situeren we ook de Romeinen zoals we ze kennen. Nu, qua ruimte bevinden we ons dus rond die stad Rome, die dan gesticht wordt, in de regio Latium. Nu, voordat daar de Romeinen zich gevestigd hadden, leefden daar de Etrusken. En die Etrusken die worden eigenlijk verdreven door de Romeinen die daar komen. En die verdrijving kunnen we dan eigenlijk zien als een voorzichtig begin van dat grote, bijna mythische Romeinse Rijk uiteindelijk. Nu, binnen dat Rijk zijn er periodes van continuïteit, maar er zijn ook periodes met heel veel verandering en eigenlijk gewoon pure chaos. We gaan bijvoorbeeld van een republiek naar een systeem met keizers. Er zijn natuurrampen, oorlogen, volksverhuizingen. Het Rijk splitst zich op in twee delen. Allee, er is daar superveel aan de hand. En toch hebben die Romeinen nog de tijd gevonden om goden te gaan aanbieden. Ongelooflijk vind ik het. Ik zou er de tijd niet voor vinden.
Nee, inderdaad.
Nu, je hebt me goed gehoord, Jure. Ik spreek net als jij over goden, want ook de Romeinse godsdienst is een polytheïstische godsdienst.
Ja, en nog eventjes, polytheïsme, terug opnieuw herhalen, is
het aanbieden van meerdere goden. Inderdaad. Het geloven in meerdere goden. Voilà. Nu, in het begin van dat Romeinse Rijk, net na die verdrijving van die Etruskische koningen, was die godsdienst eigenlijk een samenraapsel van de tradities, de gewoontes, de gebruiken en de geloven van de lokale bevolkingen die leefden op dat Italische schiereiland waar we ons dan situeerden. Hè. Maar geleidelijk aan komen die Romeinen meer en meer in contact met een ander belangrijk volk in die regio en in die tijdsperiode. Wie kunnen we daar nog situeren, Jure? Wie denk je... Waarmee komen ze in contact?
Het zullen toch niet de Grieken zijn?
Het zijn de Grieken, Jure, okay, inderdaad. Wow. Ja, dus ze komen in contact met die Grieken. En die Grieken, die hebben hun eigen godsdienst met heel veel goden. En die beïnvloeden eigenlijk zodanig die Romeinen dat die eigenlijk een beetje gaan kopiëren en plakken. En heel veel van die goden gaan overnemen. En eigenlijk ook het oorsprongsverhaal en bijna alle mythes nemen ze gewoon over. En dat is dus, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je kan ze niet los van elkaar zien. En ze vertonen ook heel sterke gelijkenissen. En een eerste gelijkenis is dat hun goden antropomorf worden voorgesteld.
Nu, wat wil dat zeggen? Antropomorf.
Antropomorf. Dat wil zeggen, ze hebben een menselijke vorm. Er zijn beelden van die goden als mens. Maar ze hebben ook bijvoorbeeld een dierlijke vorm of ze kunnen zelfs voorgesteld worden als een voorwerp. Zo hebben we bijvoorbeeld de godin Minerva, dat is de Griekse godin Athena. Dus de naam hebben ze dan weer wel niet overgenomen, maar bon. De godin Minerva wordt afgebeeld als mens, maar ook als uil en ook als slang en als olijfboom.
Olijfboom?
Olijfboom.
Oké. Okay.
Ja.
Dat,
dus,
dat is ja, speciaal. Oh, speciaal.
Ja, leuk.
Oké. Okay. Nu, jij hebt ook volgens mij in dat Romeinse godenverhaal ook een ontstaansverhaal, vermoed ik, hè, Lize? Heb jij een ontstaansverhaal?
Ik heb een ontstaansverhaal en wat voor een. Het is...
Vertel het
sappig. Me. Goed. Het oorsprongsverhaal van de Romeinen begint met chaos. En chaos kunnen we eigenlijk ook het grote gapende niets noemen. Er was niks. Er is geen leven, geen dieren, geen mensen, geen zee, geen gebergte, niks. En toch slagen de goden daarin om daar iets uit te creëren. Er komen namelijk oergoden. En die oergoden, dat zijn er drie. We hebben Terra, de godin van de aarde, Amor, de god van de liefde, en Tartarus, de god van de onderwereld. En die laatste is eigenlijk speciaal, want hij is niet alleen god van de onderwereld, maar hij is ook de onderwereld. Maar de belangrijkste oergod voor ons verhaal is de godin Terra. Want Terra, de godin van de aarde, besluit op een gegeven moment om de aarde met de hemel te verbinden. En dat is dan ook de reden dat wij die hemel kunnen zien. Sommige versies zeggen dat uit die verbintenis allerlei wezens ontstonden. Er waren titanen, cyclopen, honderdarmige reuzen, enzovoort, enzovoort. Nu, een andere versie, een iets wat sappigere versie, zegt van... Die Terra die krijgt een zoon, die trouwt daarmee. En die zoon die heet Uranos. En haar man heet dan ook Uranos. En daar komen dan, uit dat huwelijk, komen dan die titanen voort. Nu... Een van die titanenkinderen, hoe dat hem er geraakt is, maakt eigenlijk al niet uit. Dat was Saturnus. In het Grieks noemen we die Kronos. En Saturnus was de jongste zoon van Terra en Uranos. Maar die had niet echt een gezellige jeugd, want zijn vader hield niet echt van kinderen. En ook niet van zijn eigen kinderen. En die had eigenlijk al besloten van al die kinderen die hij gemaakt had, te verbannen naar Tartarus. Nu... Terra, de godin van de aarde, had de gebergtes gemaakt, de zee, creëerde leven eigenlijk. Was het niet echt ermee eens om haar kinderen naar een plek van verderf te sturen? Dus ze zegt, Saturnus, we moeten een plan bedenken. Je moet je vader overmeesteren, we kunnen dat toch niet? Alleen, je mocht niet weggaan. En Saturnus zegt, geen probleem, ik fix dat. En hij fixt inderdaad iets. Hij gaat zijn vader castreren met een sikkel. En wordt dus zo in zijn plaats heerser over alles. Nu, uit het bloed van zijn vader dat op de grond viel tijdens en na zijn castratie, worden de Furiae geboren, dat zijn wraakgodinnen. Worden ook de giganten geboren en de Melische nymfen. En uit zijn teelballen ontstaat ook nog de godin Venus. Dus hoewel hij niet meer vruchtbaar is, vond ik het toch een redelijk vruchtbaar event. Saturnus krijgt op een bepaald moment ook zelf kinderen met zijn vrouw Rhea, maar ook hij zelf was niet zo'n heel fijn vaderfiguur. Hij was namelijk bang dat een van zijn kinderen hetzelfde hem hetzelfde zou aandoen als hij zijn vader zou had aangedaan. Dus hij wou niet gecastreerd worden. Begrijpelijk ergens wel. Maar hij had er nogal een heftige reactie op. Hij zegt, oké, vanaf dat mijn kinderen geboren worden, ga ik die dan ook opeten. Nu, tegen de tijd dat Jupiter geboren wordt, het zesde kind ondertussen, dus hij had er al vijf opgesmikkeld, had zijn vrouw Rhea het een klein beetje gehad. Ze had zoiets van, ja kijk, dit gaan we echt niet nog eens doen. Dus ze zegt, ik verstop Jupiter ergens en die moet opgroeien tot een volwassen man en terugkeren naar die vader. Dus dat gebeurt ook, hij groeit op en hij keert terug naar zijn vader met een braakmiddel. Op een manier krijgt hij dat braakmiddel binnen en hij braakt dus die vijf broers en zussen, Neptunus, Pluto, Vesta, Ceres en Juno, die braakt hij uit en die komen terug tot leven. Nu, net zoals bij de Grieken, waren er 12 goden belangrijker dan de anderen. En dat noemen we dus het godenpantheon. En aan het hoofd van dat godenpantheon staat natuurlijk de redder van de dag, Jupiter. En die besluit dan ook even om nog te trouwen met zijn zus Juno. Ze trouwen, ze krijgen ook nog vele kinderen. En Jupiter zegt ook van, kijk, we moeten die heerschappij verdelen. Want alleen heerschappij, dat werkt hier precies niet. Als we alleen gaan heersen, eten we onze kinderen op. Dus hij zegt van, kijk, ik ga over de hemel regeren. Neptunus, jij mag regeren over de zee. En Pluto, jij mag regeren over de onderwereld. En we zullen samen over de aarde regeren. En zo herstelde Jupiter eigenlijk de chaos. De chaos werd verbannen. Er was ineens leven en feest. En vanaf dan spreken we over kosmos, orde en harmonie. En is dus zo de aarde ontstaan.
Dat is, wat een oorsprongsverhaal, zou ik zeggen. Wauw, ik schrik er toch wel van.
Ja, Jure, ik toch ook wel. Ik dacht even daarnet dat de Ragnarok en de Noorse mythologie een tv-familie soap opera was. Maar wat is met dit, jongen?
Ja, echt wel. Echt wel. Jij hebt ook nog een extra verhaal.
Ik heb een extra verhaal.
Ik heb me laten vertellen door goede bronnen dat jouw verhaal een vrij absurd verhaal is.
Het is een vrij absurd verhaal. Het is een redelijk grappig verhaal, eigenlijk.
Oké. Ja. Vertel.
Nu, het verhaal dat ik ga vertellen heet De Galliërs en de Ganzen. En het is eigenlijk geen mythe. Maar geen ook mythe. Een beetje wel. Dus het is gebaseerd op waar gebeurde feiten. Maar de Romeinen hebben er hun eigen... Zoals jij zei, ze geven betekenis aan dingen die ze niet kunnen verklaren. En dat hebben ze hier in dit geval ook gedaan. We beginnen eigenlijk met een periode waarbij de Galliërs rondom Rome eigenlijk stevig aan het proberen waren om in te vallen. Ze hadden eigenlijk wel redelijk wat vooruitgang gemaakt en we zien eigenlijk een klein legertje Romeinen uitgeput en hongerig in de donkere, in de kou, naast elkaar liggen te slapen. Het is nacht en de Galliërs denken, dit is ons moment, we gaan de heuvel Capitolijn gaan we innemen. En ze hadden eigenlijk al zo slim geweest van de waakhonden van de Romeinen uit te schakelen. Ik ga u de details besparen, het is verschrikkelijk wat ze gedaan hebben met die hondjes. Maar bon, tot daaraan toe. Ze zijn eigenlijk heel dichtbij om ook dat stukje Rome te veroveren, om ook dat leger uit te schakelen. En het is eigenlijk ongelooflijk hoe dat dit is kunnen gebeuren, maar er was een tempel van Juno heel dichtbij. Dus hier komt Juno ook weer terug. En haar dier is de gans. Dus de Romeinen hadden er niet beter op gevonden van ganzen dicht bij die tempel te plaatsen. En die bleven daar eigenlijk rustig wonen. Nu, ganzen slapen niet 's nachts. Zeer belangrijk detail. Die zien die Galliërs aankomen, die denken, wat is me dat hier? Die hebben we precies nog niet gezien en die komen nooit met zoveel bieden tegelijk. Dus er is hier iets niet juist. Dus die beginnen eigenlijk allemaal tegelijkertijd te gekken en lawaai te maken en die vliegen en... Allee, totale chaos in de tempel van Juno. En dat is nu net waardoor de Romeinen wakker schieten en denken, er is hier iets serieus aan. En ze zien die Galliërs afkomen en ze zetten zich klaar en ze winnen toch wel niet zeker. Ze verdrijven de vijand en Juno, allee, ze zeggen eigenlijk, oh ja, Juno is natuurlijk de beschermgodin van de stad Rome. En die ganzen zijn eigenlijk een verlengstuk van Juno. Ze heeft die ganzen gebruikt als toeter om ons wakker te maken en Rome is gered.
Man, dat is mooi.
Ja, mooi,
ja.
Hè?
Ja, inderdaad. Wel een bizar, maar een grappig verhaal. Het doet me een beetje denken aan Asterix en Obelix. Dankjewel, Lize.
Ja, graag gedaan.
Zoals jij daarnet aan mij gevraagd, ga je dat ook weer terugwerpen, politiek en cultureel gezien? Hoe gaan Romeinen die mythologie inwerken in hun systeem, in hun maatschappelijk systeem?
Ja. Voor de Romeinen is dat eigenlijk een heel moeilijke vraag. Omdat er een enorme variëteit is in hoe dat mensen die goden gaan aanbidden. Elk dorp, elk stadje, elke vereniging, elke familie had zijn eigen gebruik, zijn eigen beschermgoden. En het was ook een eerder individuele aangelegenheid, die Romeinse religie. Elk huis had een huisaltaar en dat werd door die paterfamilias werden daar allemaal rituelen gedaan. En die rituelen, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste van die Romeinse godsdienst. Je moet juist handelen, je moet het juiste ritueel voor het juiste beoogde doel doen, want anders mogen de goden eigenlijk doen wat ze willen. Aangezien dat ze dan, als je niet juist handelt, ook niet het respect krijgen dat ze verdienen. Nu, het principe van do ut des, ik geef op dat jij geeft, dus offers, dat was eigenlijk heel hard ingeburgerd in de cultuur. Kleine offertjes, dat kan zijn fruit, dat kan zijn groente, grotere offers, dieren. Er werden geen mensen geofferd, of toch niet dat er echt bewijsstukken van zijn. Maar dus kleinere offers, die werden ingeschakeld. En die goden die werden ook gewoon gebruikt voor alles wat je kon bedenken waar je hulp bij nodig had. Er is voor alles een Romeinse god. Je had een Romeinse god van de muziek, je had een Romeinse god van de nacht, van het nieuwe begin, maar ook van het einde. Allee, van alles waren er goden.
En in elke situatie kon men dan op die goden gaan rekenen. Dus bijvoorbeeld als ze een probleem hadden in hun trouw, zal ik maar zeggen, of in hun koppelschap,
ja,
dan zouden ze naar een bepaalde god kunnen keren en vragen om hulp.
Ja. Of zwangere vrouwen die voor een snelle bevalling... Kan allemaal. Iedereen kan... Zelfs al hoop je bijvoorbeeld op een lekker avondmaal, kon je tot een god bidden. Dus er was voor alles een god. Nu, er was ook wel een priesterkaste. Dat is wel belangrijk. Er waren wel priesters. Maar het gewone volk ging eigenlijk niet naar de tempels die daarvoor voorzien waren. Die waren eigenlijk voor de priesters en voor de hogere magistraten bedoeld. Maar niet voor het gewone volk. Die gingen eigenlijk niet vaak naar een tempel toe. Behalve als er echt... Bijvoorbeeld als de goden het lieten afweten, dan gingen ze wel eens naar de tempel, ook raad vragen aan de priester enzovoort. En in die priesterkasten had je verschillende stappen, maar de belangrijkste was eigenlijk de Pontifex Maximus. Dat is de hoogste positie die je kon krijgen. En in de keizertijd was dat sowieso de keizer. En die stond in voor de kalender, voor de eredienst, het sacraal recht, het religieus personeel. Eigenlijk alle belangrijke dingen die je zo overkoepelend moet regelen, werden geregeld door de Pontifex Maximus. En in die priesterkasten is er nog een interessante groep. En dat zijn de Vestaalse maagden.
Ah ja.
En die werden gekozen eigenlijk tussen de 6 en de 10 jaar. En dat was voor het leven. Je mocht dan niet trouwen. Het enige wat je taak was, was het heilige vuur in de staatshaard brandend houden. Als dat uitging, was het grote paniek. Want dan kwam er groot onheil over Rome. Dus dat zijn eigenlijk de twee interessantste groepen uit die priesterkasten. Maar zoals gezegd, die huisaltaren waren veel meer voorkomend en waren veel meer ingeburgerd bij de gewone mens.
Die huisaltaren, was dat dan eerder iets voor het rijkere volk? Of was dat echt iets dat sowieso bij het minder rijke volk ook in huis stond?
Iedereen had een huisaltaar.
Okay.
Als je een huis had, had je een huisaltaar.
Okay.
Komt het eigenlijk op neer. Nu, het was wel zo dat de goden ook overal in het publieke leven zichtbaar waren. Hè. Er waren wel die tempels, er waren heilige bosjes, er waren gewijde bomen, andere voorwerpen, standbeelden waarin dat de goden werden afgebeeld. Dus ze waren wel alom zichtbaar. Nog een belangrijk detail. Ik heb net gezegd, die Pontifex Maximus, dat sowieso de keizer was in de keizertijd. Ze geloofden ook dat de keizer werd gekozen door de goden. Dus als we dan spreken over een politieke gebruik in politieke beslissingen, niet per se, maar eerder om politieke beslissingen te rechtvaardigen, zullen we zeggen. Er werd ook wel gebeden voor bepaalde politieke uitkomsten enzovoort. Maar ja, dat kan je natuurlijk niet garanderen. Ze lieten het volk eigenlijk geloven dat zij gekozen werden door de goden. En dan nog een laatste stukje is natuurlijk het leven na de dood. Ze geloofden eigenlijk, als je doodgaat en je hebt een goede begrafenis, een correcte begrafenis, dat gebeurt zoals de goden het gewild hebben, dus weer dat ritueel, wat het allerbelangrijkste is, die juiste handeling, dan ging je als schim naar het dodenrijk of naar de onderwereld. Maar had je geen goede begrafenis, dan bleef je schim voor eeuwig en altijd rondzwerven. En kende je nooit rust, eigenlijk.
Auw.
Ja.
Oké, dat is wel vrij...
Ja, even heftig toch wel.
Vrij heftig, inderdaad. Wist je dat? Nu, Lizzie, je hebt ook drie weetjes of wist je datjes voor
de raad? Ja, zeker.
Ja, ik ben razend benieuwd welke wist je datjes dat je hebt meegenomen. Vertel het me.
Wist je dat de Big 12, dat godenpantheon in Rome, net iets anders was dan de Griekse Olympiërs? Ze hebben dus toch... iets of wat originaliteit. Maar eigenlijk ook weer niet, want ze hebben het eigenlijk ook weer gepikt van de Grieken. Ik leg net even uit hoe het zit. Dus op de Olympus, de grote berg waar de belangrijkste Griekse goden leefden, was er maar plaats voor 12 goden. Wanneer er dus een andere god op die berg aankwam, moest er iemand vertrekken. Nu, op een gegeven moment komt Dionysos die berg op, waarschijnlijk in een staat van algehele dronkenschap, want hij was ook de god van de wijn ja. En het feest en al die zaken. Dus de Griekse goden moesten eigenlijk op die berg gaan beslissen welke andere god ze gingen wegsturen. En in dit geval was het de godin Hestia die eraan moest geloven. Zij was de beschermster van het heilige vuur van de berg en dat mocht ze blijven doen. Ze mocht dat vuur elke dag gaan bewaken, maar wonen, dat kon niet meer. Dus Dionysos nam haar plaats in. En dat had eigenlijk als gevolg dat de Romeinse godin Vesta, ook een van Jupiters broers en zussen trouwens, die dat hij dus gered had, die mocht niet mee in dat godenpantheon, want de god Bacchus had haar plaats ingenomen. En omdat dat bij de Grieken 12 goden moesten zijn, moest dat bij de Romeinen ook. Dus Vesta heeft nooit in het godenpantheon gezeten en Bacchus van in het begin wel bij de Romeinen.
Och.
Ja. Mijn tweede wist je dat de Romeinen niet alleen hun goden vereerden door middel van tempels en offers, maar dat hun keizers dezelfde behandeling kregen? Dat is eigenlijk redelijk logisch, want ze geloofden inderdaad dat die keizers door de goden gekozen waren. Maar ik was nu in Nîmes. Een klein stadje in het zuiden van Frankrijk. En daar stond een tempel en dat heette het Maison Carré. Dus het vierkante huis. Okay. Nu, dat was eigenlijk geen vierkant, dat was een rechthoek. Nog een klein beetje. Dat werd het Maison Carré genoemd, omdat dat in de tijd van de Romeinen was een rechthoek een lang vierkant. Dat heette een lang vierkant. Dus
ja.
Het vierkante huis klopt eigenlijk in die context wel. Nu... De Maison Carré was een tempel voor de kleinzonen van keizer Augustus. Dat is eigenlijk gekomen omdat toen Augustus stierf, dachten ze van dit was zo'n belangrijk persoon. En Augustus, de eerste keizer van Rome, allee, ongelooflijk. We moeten daar iets mee doen. Ah, maar zeiden ze, we hebben goden, dus ineens gekozen door de goden. We gaan gewoon zelf behandeling geven. En dat noemen we de keizercultus. Dus dat is toen ontstaan eigenlijk. En daardoor zijn er tempels overal voor afstammelingen en keizers enzovoort terug te vinden over heel het Romeinse Rijk. En dus ook in het hedendaagse Frankrijk nog te bezichtigen.
Wauw. Ja. Oké, nu wordt het duidelijk. Ja. Oké.
En dan heb ik nog een laatste wist-je-datje. Wist je dat de Romeinen eigenlijk redelijk tolerant waren ten opzichte van de andere religies in hun Rijk? En dat ze eigenlijk zelfs de goden die ze tegenkwamen tijdens hun veroveringstochten zagen als varianten van hun eigen goden. Dus eigenlijk, de Romeinen worden eigenlijk altijd afgeschilderd als mensen die dat veroordeelden wanneer andere mensen een andere religie hadden. Dus eigenlijk, we moeten dat een beetje nuanceren. Dat gebeurde natuurlijk wel. Hè. De christenen zijn er bijvoorbeeld niet zo goed van afgekomen. Maar... eigenlijk waren die redelijk tolerant. En ze hebben ook bijvoorbeeld elementen van zaken die ze tegenkwamen in hun Romeinse Rijk gewoon toegevoegd. Het waren nogal pikkendieven eigenlijk.
Ja, inderdaad. Veel copy-paste.
Inderdaad.
Maar dan met een andere titel en...
Ja.
Ik heb misschien eigenlijk ook nog een klein inhevingetje die mij opeens binnenspringt. Als een nieuwe keizer terechtkwam in het Romeinse Rijk... was er iemand die naast die keizer meeliep door de stoet doorheen Rome.
En die fluisterde constant in het oor van de nieuwe verkozen keizer. Of ja, verkozen, laten we dat erbuiten houden. En die fluisterde constant memento mori. Dat is Latijn voor onthoud dat jij zal sterven. Omdat elke mens zag die als onsterfelijke, want dat was natuurlijk een verlengsel of een aanhangsel van de goden voor de normale mens.
Och.
En iedereen behandelde die ook als zo. Ja. Maar als een volledig land u zo ziet, dan kan u dat hoog in uw bol schieten. En daarom zeggen ze constant, onthou, je zal sterven.
Voetjes op de grond.
Ja,
ja inderdaad. Voetjes op de grond.
Inderdaad. Komt het eigenlijk op neer.
Een mooi einde voor dit deel.
Inderdaad, klopt.
Deel 3. Guder versus Deos.
En nu zijn we aangekomen tot eigenlijk het grootste gedeelte, of het belangrijkste gedeelte van de podcast.
Klopt.
En dat is de twee kanten vergelijken met elkaar.
Ja.
We zullen misschien beginnen met de gelijkenissen, Lize. Een eerste gelijkenis die bij jou opviel.
Ja, ik denk dat we dan de grootste gelijkenis meteen zullen tackelen. Namelijk, het zijn beide polytheïstische godsdiensten. Ze aanbieden allebei meerdere goden. Ik denk dat dat een van de belangrijkste of meest opvallende gelijkenissen zal zijn die er is. Voilà.
Ja, denk ik toch ook. En wat mij ook direct opviel, was bijvoorbeeld dat het oorsprongsverhaal dat begon eigenlijk bij een gapend gat. Alle twee zo een gapende leegte die tussen werelden ontstond, of overal was. Ja.
Inderdaad. Klopt, ja, zeker.
De andere was, ja, ik denk ook wel heel veel drama. Hè. Helemaal heel veel familie op VTM-gehalte.
Hoog soapgehalte, inderdaad.
Ja, een soapgehalte, inderdaad. Dat zat er wel echt wel dik in bij beide mythologieën, denk ik dan.
Ja. En ik denk daarbij aansluitend ook wel veel vergelijkbare goden. Hè. Veel goden die daar bijvoorbeeld voor een verschijnsel staan of voor een bepaald fenomeen of een principe enzovoort, waar ze tot konden bieden als ze nodig hadden eigenlijk. Hè.
Ja. En ik denk, een van de belangrijkste gelijkenissen die we kunnen geven, is dat, dat beide mythologieën iets proberen te verklaren wat toen mensen niet begrepen. En ik vind dat eigenlijk een heel belangrijke, omdat dat iets van alle tijden is. Ik denk dat we dat de dag vandaag nog doen. Dat we dingen die we niet begrijpen of niet willen begrijpen, gaan toewijzen aan iets dat we wel kunnen begrijpen. En ik denk dat dat toen echt wel een ding was.
Ja, zeker. Ja. En we hebben dan ook een aantal verschillen opgeschreven. Hè? En ik denk dat dan weer de meest opvallende of de meest voor de hand liggende misschien, de tijd en de plek is waarin alles zich afspeelt natuurlijk. Hè. En misschien daarbij aanleunend dat bij de Noorse mythologie eigenlijk alles nog moet komen, of toch een groot deel nog moet komen, met Ragnarok enzovoort. En dat in de Romeinse mythologie eigenlijk heel veel, bijna alles, in het verleden ligt al.
Ja,
die mythes,
ja.
Dat zijn verhalen over dingen die gebeurd zijn om verklaringen te geven al. Terwijl dat niet... Die gaan niet het einde van de wereld voorspellen.
Nee. Nog een ander verschil is, denk ik, volgens mij dat er bij de Romeinen geen almachtige god was, zoals die er bij de Noorse mythologie was. Klopt. Bij de Noorse mythologie was dat Odin, uiteraard. En ik denk dat die bij de Romeinen, dat die almachtige god een beetje ontbrak, is een groot woord, maar dat die net er niet was, denk ik.
Ja, klopt, inderdaad.
En dat in de Noorse mythologie, dat we over menselijke vorm spreken, niet antropomorfisch.
Klopt.
Enkel Odin af en toe, die in een raaf verandert, of in een kraai. Maar voor de rest spreken we niet over iets antropomorfisch, dus enkel menselijke vormen.
Klopt, inderdaad. Nog even terug naar die geen almachtige god. Dat klopt inderdaad, hè, want zelfs Jupiter, die zich de oppergod van het godenpantheon noemt, die werkt samen met zijn broers om de aarde in die harmonie te kunnen bewaren. Hè. Dus ze hebben hun lesje geleerd over almachtige goden bij de Romeinen.
Ja, ja.
De slag om de kennis.
En dan nu komt de slag om de kennis. We gaan echt onze kennis tot het uiterste drijven. Een mythisch gevecht, zou ik bijna zeggen, tussen onze beide verhalen. Laat ik maar zeggen. Hè. Het spel is heel simpel. Het is een simpele quiz. Ik stel 3 vragen. Lize stelt 3 vragen. En Nabor, die hier heel uitvoerig heeft geluisterd, die gaat proberen mee de juiste antwoorden te geven.
Ja,
het is eigenlijk een soort om ter eerste dat men gaat. Als je
spannend.
Dit geluid hoort... Nabor. Is Nabor als eerste om te reageren? Als je dit geluid hoort...
Lize.
Is het Lize haar beurt? Als je dit geluid hoort...
Jure.
Is het Jure zijn beurt?
Ja, maar Jure gaat nu eerst de vragen stellen.
Ik ga nu eerst de vragen stellen.
Het is nu een strijd tussen Lize en Nabor.
De eerste vraag. Hoe zag Thor eruit?
Nabor.
Nabor.
Thor zag eruit met een rode felle baard, enorme lokken haar, iets wat zwaarder gezet, maar een joviaal karakter.
Oké, dat is perfect geantwoord, Nabor. Proficiat, ja.
Oh.
Vraag 2. Als je gesneuveld was in de strijd, naar waar ging je dan?
Lize.
Valhalla.
Dan ging je inderdaad naar het Valhalla, want dan ging je inderdaad een eervolle dood tegemoet. Hè? Ja, ja, heel goed. Oké. Okay. Goed opgelet. Hoe heette de eerste reus die het bestaan van alles heeft voortgezet?
Nabor.
Nabor.
Ik kan fout zijn, maar is het Ymir?
Het is Ymir.
Hotterdikke.
Alsjeblieft.
Goed gedaan.
Goed gedaan.
Dank je, dank je.
Jawel. Goed gespeeld. Ik denk dat Nabor momenteel eventjes voorstaat. Ja. Lize, nu... het tijd kan nog gekeerd worden.
Inderdaad.
Hè? We gaan over naar jouw vragen, Lize.
We beginnen met een vraag over het godenpantheon. Welke Romeinse godin werd vervangen door Bacchus in het Romeinse godenpantheon?
Nabor.
Oh, ja.
Was dat Juna?
Juna? Nee, Juna bestaat niet, liefje.
Ah, oei.
Nee, we hebben gesproken over Juno. En we hebben...
Ik weet wie dat het is. Het was de zus van iemand.
Ja, van wie?
Jupiter.
De zus van Jupiter, inderdaad. Ook de zus van Juno dus.
Ja.
Wat was haar taak? Als je de taak weet, krijg je ook een punt.
Iets met dat vuur. Die moest dat vuur in brandende houden.
Ja, inderdaad. Ze moest het heilige vuur van de Olympusberg, in het geval van de Grieken, moest ze brandend houden en moest ze beschermen.
Correct. Ja, juist.
Goed,
ja,
dus weer een punt voor Nabor. Jure, verdedig de podcast.
Ja, ik ga verdedigen, ja. Oké. Okay.
Goed. In welke Franse stad vind je het Maison Carré terug?
Jure.
Ja, Jure.
Nim.
Inderdaad.
Ah, ja, tuurlijk.
Oké. Okay. En dan als laatste. Wat is het allerbelangrijkste voor de Romeinen binnen hun godsdienst? Wat moesten ze doen om gedaan te krijgen van de goden wat ze wouden?
Nabor.
Ja.
Offers?
Offers, ja, maar...
Bidden en respect tonen.
Respect tonen, keur ik goed. Ze moesten de juiste handelingen doen om respect te tonen voor de goden. Anders kregen ze niet gedaan wat ze gedaan wouden krijgen. Goed, Nabor. Okay. Ik denk dat jij een overtuigende winnaar bent van deze keer. Ja.
Applaus voor Nabor.
Dank je, dank je,
Nabor.
Dank je.
Ja.
Ik denk dat de podcast officieel van mij wordt dan.
Ja, dat weet ik niet. Nee. Oké, dan zijn we aangekomen aan het einde van de podcast. Spijtig genoeg.
Oh.
Ja, inderdaad. Ja, dat is jammer natuurlijk.
Dat is zeer jammer.
Ik heb me enorm geamuseerd. Ik zou graag, heel graag zelfs, Lize en Nabor willen bedanken voor de samenwerking.
Bedankt
en voor...
dat we mochten komen.
Ja, natuurlijk. Tuurlijk.
Supergezellig. Ja. En we willen natuurlijk ook iedereen bedanken om te luisteren naar ons. En zo lang met ons opgeschreven te willen zitten eigenlijk. Ik hoop dat jullie dit een beetje interessant vonden.
En misschien nog een beetje reclame maken voor mezelf.
Tuurlijk.
De originele muziek die jullie hoorden in deze podcast kunnen jullie terugvinden op het YouTube-kanaal Jure's Tiny Studio. Daar staan ook nog een aantal andere video's en de vorige podcasts op die opgenomen zijn. Dus ik kan jullie met een gerust gemoed naar daar doorverwijzen. Dan zijn we klaar voor vandaag. Dit was... Vroeger was het beter.